Zorg ervoor dat er afdelingen dialoog zijn. Net zo belangrijk als de afdeling juridische zaken. Zou dat niet mooi zijn?
Mediation Talk. In deze podcastserie van het Centrum voor Conflicthantering, gerenommeerd opleidingsinstituut en mediationkantoor, gaat Guido van der Hulst, zelf mediator, iedere maand op zoek naar actuele toepassingen van mediation in de samenleving. Wat is mediation? Waar kan je het inzetten en kun je dat leren? Op een betere, effectievere en menselijkere manier om te gaan met conflicten. Ga met ons mee op bezoek bij ervaren en gespecialiseerde mediators, werkzaam in verschillende vakgebieden. Welkom bij Mediation Talk.
Dag, leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van Mediation Talk. Vandaag praat ik met Hans Bekkers. Hij is gespecialiseerd in mediations op het raakvlak van overheid, bedrijven en burgers. Hij heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van complexe mediations met meerdere partijen, waarbij gelijktijdig belangen van overheden, collectieve en individuele burgers, brancheorganisaties en individuele bedrijven op tafel komen. Hij begeleidt samenwerkingsverbanden binnen het openbaar bestuur, bestuur en politiek, participatie in de openbare ruimte, vergunningverlening, overlast, windparken, havens, infrastructuur en gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Nou, voor de rechtbank Amsterdam voert Hans Bekkers mediations uit in bestuursrechtelijke zaken en daarnaast in strafrechtzaken. En daarnaast is Hans ook nog eens opleider aan het CVC. Welkom Hans.
Dankjewel. Leuk.
Het snijvlak overheid, burger en bedrijfsleven. Je hebt als mediator de tijd van je leven, zou ik zeggen, met stikstof, gasboringen, milieu, Schiphol.
Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is daarom ook een hele spannende tijd. En waar ik erg naar kijk is hoe de trend is, hoe overheid, burgers en bedrijven conflicten die er zijn of die oplaaien, proberen te voorkomen dat het escaleert en ook tot oplossingen brengt. En daar heeft natuurlijk de overheid wel een belangrijke rol in. Die is vaak toch wel de spelleider. En bepaalt veel. En daarom is het belangrijk om te kijken hoe de overheid daar zelf in zit. Dat vind ik een hele belangrijke ontwikkeling.
Nou, is dit jouw specialisatie geworden, hè, zou je kunnen zeggen. Hè? Naast dat je heel veel andere gebieden nog doet. Maar juist die driehoek, ja. Burger, overheid, bedrijfsleven. Ja. Daar ben jij toch een groot deel van jouw tijd als mediator mee bezig. Waarom past dat zo goed bij jou?
Dat is een grappige vraag. Eén, omdat ik zie dat daar natuurlijk mensen zeg maar met elkaar een conflict moeten bespreken die anders in het spel zitten. Een overheidsorganisatie zit en een bedrijf, die hebben daar vaak natuurlijk een hele formele positie in. En burgers die raken ergens mee, worden ergens mee geconfronteerd meestal. En komen in een soort reactie tot acties. En dan zit je heel anders in het spel. En ik denk dat, waarom past het bij mij? Ja, grappig. Ik ben van huis uit gewend om met verschillende culturen om te gaan. Ik heb ook wel gewoond op de Antillen en in Rotterdam en in België en in Amerika en ook gewerkt. En dan merk je dat er heel veel verschillende manieren zijn van kijken naar eenzelfde vraagstuk. En dan is het natuurlijk niet eenzelfde vraagstuk. Iedereen heeft zo zijn eigen vraagstuk. En ziet ook andere oplossingen. Nou, daar ben ik ingerold. Ik ben ook geograaf van oorsprong. Dus ik raakte gewoon op het gebied van ruimtelijke vraagstukken in contact met overheden, met burgers en met bedrijven. Daar heb je dat al heel snel. En op een gegeven moment dacht ik, goh, hoe krijg je nu deze impasses doorbroken? Of hoe krijg je die traaglopende processen, het moeizaam komen tot echte oplossingen? Waar zit dat hem nou in? En hoe krijg ik daar kan ik daar een bijdrage aan leveren, omdat ik niet zelf in dat conflict betrokken ben, maar een procesrol heb of een mediationrol heb? En zo, ja, daarom past het denk ik wel bij mij. Ik vind het ook voor Nederland en voor het welzijn van mensen belangrijk dat niet alles op de spits wordt gedreven. En tegelijkertijd dat je conflicten die er zijn, crises die er zijn, ook benut om tot werkelijk goede oplossingen te komen. Ja.
In deze podcastserie vraag ik aan iedere gast, iedere mediator, naar zijn of haar definitie van het begrip conflict. Want dat wil nog wel eens verschillen. Wat is jouw definitie van het begrip conflict?
Aha. Nou ja, volgens mij zitten in een conflict belangentegenstelling. Die vaak niet uitgesproken zijn of niet op tafel liggen, maar naar voren komen in standpunten. En die standpunten raken mensen echt persoonlijk. Zowel functionarissen, dus iemand van de overheid, het raakt hem eigenlijk persoonlijk, bijna. En mensen ook. Dus er zit een persoonlijke component aan vast. En een conflict uit zich in standpunten die elkaar dus niet kunnen hebben. Hè? De standpunten die staan haaks op elkaar. Want anders was er geen conflict. Ik denk dat dit de twee belangrijkste aspecten zijn. Het wordt dus persoonlijk.
En een conflict is altijd persoonlijk.
Voor mij, dat is mijn definitie dan, is een conflict altijd persoonlijk. Anders dan een geschil wat je uit kunt praten of een meningsverschil wat je uit kunt praten en waarbij het niet persoonlijk wordt. En dan denk ik natuurlijk ook aan hoe in mediation, zoals wij het hanteren, het Harvard-model ook de basis is. Hè? Dat je op basis van belangen met elkaar praat en niet op basis van posities of standpunten. En dat de rol is van de mediator om daar met partijen aan tafel een stap in te zetten. Ik denk dat partijen het vaak zelf, ik noem het trouwens bijna altijd deelnemers en niet partijen. Dat maakt het minder juridisch. Maar ik denk dus dat deelnemers vaak zelf niet meer weten waarom ze bepaalde standpunten innemen. Dat is best vaak het geval. En de schone taak aan jou om daar klaarheid in te brengen, woorden aan te geven. En dat is echt een hele mooie rol, want het is niet jouw conflict.
Laten we wat ingaan zoomen op die verschillende karakteristieken eigenlijk van die deelnemers, hè, zoals jij ze noemt. Hè? Dus bijvoorbeeld overheid, burger en bedrijfsleven. De overheid, vindt die vaak zelf dat ze onderdeel zijn van een conflict? Want het is toch in feite het orgaan dat de regels uitvoert.
Ja, zeker. En het is natuurlijk ook het orgaan wat beleid moet maken. Hè? Dus daar rekenen we ook op als samenleving. Ik kan me nog herinneren een conflict. Nou, dat was geen conflict, maar een reeks overleggen waarbij een overheidsorganisatie aan burgers vroeg van wat vinden jullie ervan? Waarop die burgers zeiden, wacht eens even, daar betalen we toch belasting voor? Dat moeten jullie toch doen? Hè? Dit beleid maken, deze keuzes maken enzovoort. Dat is grappig, want tegelijkertijd hoor je ook vaak dat er keuzes gemaakt worden en dat de overheid dan tegen een blok van mensen aanlopen die dit niet willen. Dan wordt er gezegd van participatie is niet goed gedaan. Hè? Stakeholder participatie of omgevingsmanagement of hoe je het ook wil noemen. De overheid is er natuurlijk voor om ook ons een beetje voor te gaan in de koers die we varen. Nou, op het gebied van gezondheidszorg, gebied van ruimtelijke ordening. En je ziet ook bijvoorbeeld nu, anno 2022-2023, dat we ook weer een roep hebben om die beleidsbepalende rol bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening weer terug te nemen, waar die kabinetten terug als het ware is vrom afgeschaft, is de hele regierol eigenlijk een beetje overgelaten aan en lagere overheden en ook wel bedrijfsleven en burgers. En nu wordt wel weer de roep gedaan om wat meer regie vanuit de overheid, voor de Rijksoverheid. Het is een hele belangrijke rol van de overheid om ook met een bepaalde visie ons ergens heen te brengen, is mijn opvatting. Ja.
Ja, want over die rol van de overheid kan je van alles zeggen. Hè? Dus het basisuitgangspunt is dat ze moeten handelen zonder aanzien des persoons, mm-hmm. onbevooroordeeld, hè? Dat ze fair zijn, dat ze zorgvuldig zijn.
Ja.
Houden ze zich vaak aan dit soort grondbeginselen?
Ik meen van wel. En dat is vaak ook voor het oplossen van conflicten een ding, een probleem. Conflicten daar is vaak de behoefte om maatwerk te leveren. En wat je nu ziet, is dat iedereen over één kam scheren vanuit een gevoel van rechtvaardigheid. Dat niet altijd de oplossing is die nodig is. Dat zie je in de, in de jeugdzorg, je ziet het bij de toeslagen, vraagstukken van de toeslagen, waar nu toch wel gezocht wordt naar oplossingen. En niet iedereen is gelijk. En dus je houden aan regels van hier kunnen we niet, de kaders, hier kunnen we niet buiten stappen, want we moeten gelijke monniken, gelijke kappen borgen. Dat is vaak niet de oplossing van tegenwoordig. Dus dat is best wel een spannend dilemma. En ik zie ook wel dat de overheid aan het zoeken is. Hoe krijgen we nu toch rechtmatige en rechtvaardige oplossingen die ook weer recht doen aan waar behoefte aan is. Bij bedrijven, bij burgers, misschien wel bij mede-overheden. Dus iedereen is een beetje aan het zoeken. En ik vind dat wel een heel spannend en mooi proces. Ik volg dat. En ook in onze mediations stuiten we daarop. Hoe krijg je maatwerk hier die recht doet aan de behoeften van de deelnemers aan tafel? En dat zijn burgers, dat zijn bedrijven en ook de overheid zelf is aan het zoeken hoe kunnen we hier nu tot echte oplossingen komen. En dat is veel meer dan juridisch en procedureel zoeken. Daar zijn we nog niet uit. Misschien dat we over 3 jaar, zoiets, weer in een nieuwe fase zitten wat dit betreft.
Kun je iets zeggen over de machtverhoudingen aan tafel? De burger is per definitie klein, tenzij die zich laat vertegenwoordigen door misschien een belangenorganisatie.
Ja.
Maar in principe is de burger in zijn eentje. De overheid is uitvoerder van wetgeving, machtig.
Ja.
Bedrijf kan ook machtig zijn of kapitaalkrachtig.
Zeker.
Kun je zeggen wat je tegenkomt aan mediation tafels als het over machtsverhoudingen gaat?
Wisselend, want inderdaad is het natuurlijk zo dat een overheid, maar ook grote bedrijven, ik zeg altijd, die hebben een lange adem en diepe zakken. Die kunnen best wel lang doorgaan. En als je daar tegenin wil gaan, tegen besluiten of voorgenomen besluiten, dan moet je wel van goede huizen komen als individuele burger om dat vol te houden. En dus in die zin is er wel een machtsverschil. Tegelijkertijd zie ik aan tafel welwillendheid om te luisteren naar elkaar. En ik zie ook wel dat groepen burgers ook wel machtig zijn. Social media, groeperingen, dus die zijn ook wel machtig. En
is dat aan het veranderen als je kijkt naar pakweg 20 jaar geleden?
Ja, dat denk ik wel. Er is een beweging gaande naar meer je uiten, niet zomaar meer genoegen nemen. In de relatie tot de overheid is natuurlijk meer dan destijds sprake van een gevoel, wantrouwen en vertrouwen speelt. En het zoeken naar vertrouwen om weer met elkaar tot een oplossing te komen. Er is echt wel meer wantrouwen ontstaan. Dat zien we natuurlijk dagelijks in de krant. En moeilijk om hier weer, je begint met -10... om weer gelijk aan tafel te komen qua vertrouwen. Tegelijkertijd is het ook wel lastig. We moeten ook wel een soort van leiding willen aannemen. Hè? En dat is ook een democratisch proces. De democratische verantwoording afleggen. Gewoon via gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer. Die moeten ook hun rol spelen. Dat raakt ook dit onderwerp wat mij betreft ook wel. Maar goed, aan de mediation tafel. Enerzijds zie ik dat een overheid een lange adem heeft en diepe zakken en dus door kan gaan. En natuurlijk vaak een heel apparaat achter zich heeft en dingen kan laten uitzoeken. Adviesbureaus kan inschakelen enzovoort. En dat burgers dat niet hebben. Maar als ik dit nu zeg, ik kan tal van voorbeelden verzinnen waarbij plannen van overheden en ook wel van bedrijven worden aangepast of gestopt, maar vooral ook aangepast naar aanleiding van het gesprek met burgers. Dus dat is op zich heel mooi.
En wat probeer je dan aan die tafel te doen? Ik vroeg net machtsverhoudingen, dus een burger heeft natuurlijk een hindermacht als wapen.
Ja, ja.
En de overheid heeft macht, bijvoorbeeld.
Ja.
Probeer je juist dat machtselement er dan uit te halen?
Ja, grappig dat je het woord hindermacht gebruikt. Want dat, dan zeg je dat eigenlijk al in de verhouding van de overheid doet en de ander wil het tegenhouden. En terwijl er ook een ontwikkeling is, althans dat is wel de behoefte, dat ook vanuit groepen burgers ook wel gewoon initiatieven ontstaan. Dus dan is eigenlijk soms de overheid misschien zelfs wel de hindermacht, omdat het niet in hun straatje past. En dus grappig. Ik denk dus dat niet alleen de burger de hindermacht kan opleveren, maar ook andere spelers. Het gaat eruit van, als er een initiatief is ergens vandaan, en de ander is er niet zomaar mee eens, dan is de ander de hindermacht. Ik zou dat niet zo automatisch op alleen de burger willen plakken, hindermacht.
Mijn vraag was, probeer jij dat machtselement te zien, hè, dat het er is?
Ja,
hè, en of dat mensen zich daar nog in verschuilen of nog vanuit een bepaalde machtsopvatting denken aan tafel aan het gesprek deel te moeten nemen. Probeer je dan die machtsverhouding er weer uit te halen en dat op een ander niveau te brengen,
mm-hmm.
op het belangenniveau?
Ja, uiteraard is dat wel de... Ja, als mediator word je geoefend en getraind om te zoeken naar de belangen achter de standpunten die mensen innemen en organisaties innemen. En dat is dus per definitie zoeken naar, wat zit er nou, waar gaat het jou nou echt om? Als je bereikt wat je wil bereiken, als dat standpunt waarheid wordt, wat levert het jou dan op? En zo zoeken we natuurlijk naar, wat zit erachter? Hè? En dat noemen we dan belangen. Dat probeer ik ook altijd te vermijden. Ik zeg altijd, waar gaat het jou nou om? En dat zijn dan vaak zaken als, er zitten inhoudelijke punten aan, maar vooral ook procedurele en psychologische. Hè? Dus dingen als erkenning, kunnen meepraten, maar ook tot betere oplossingen komen. Die recht doen aan... best wel goede inzichten van burgers en bedrijven. Dus dat is wel de werking die wij als mediators hebben. En dat is een hele mooie, omdat je daardoor uit die padstelling vaak komt. En je doorbreekt impasses, als het ware, die heel lang kunnen duren en die heel veel energie kosten bij mensen en bij organisaties. Soms zijn er verschillende FTE's binnen een gemeente of een andere overheid werkzaam om conflicten op te lossen. Terwijl, er is allemaal negatieve energie natuurlijk. Die kan je beter stoppen in wat je wel wil bereiken. Nou, die werking, die proberen we natuurlijk wel te hebben. Wel mooi is dat onlangs was er een mediation tussen een gemeente en een groep mensen binnen die gemeente. En het ging over een ruimtelijk vraagstuk. En daar hebben we wel naar boven gehaald waar het ieder om te doen is. Maar toen bleek ook dat de partijen aan tafel, de gemeente en deze groepen bewoners, die wilden eigenlijk het democratische proces afwachten over hoe dat uiteindelijk de besluitvorming zou gaan lopen rond deze ruimtelijke vraagstukken. Het ging over wegen en gebiedsontwikkeling. En dus dat was eigenlijk wel mooi. Dus tegelijkertijd lagen die... Zoals gezegd, belangen op tafel. Iedereen wist wat belangrijk was. Maar daaruit kwam ook het belang naar voren om het democratische proces maar gewoon zijn beslag te laten hebben. Dat was eigenlijk wel mooi. Toen hebben we die mediation gestopt, beëindigd, in goed overleg. En gezegd, laten we eerst die besluitvorming afwachten. En daar heb je ook inspraak. Daar heb je ook gewoon de mogelijkheid om je zegje te doen. En om het bij te schaven. En vervolgens... als er weer behoefte is om dieper te graven over de verdere uitwerking, komen we weer bij elkaar. Dat vond ik eigenlijk wel hele mooie, want daar komt ook dat raakvlak met het democratische proces weer heel mooi naar voren.
Ja, dat democratische element houdt zeg maar ook dat proces weer hygiënisch. Als dat ook gewoon ruimte krijgt, dan is dat een werkzaam onderdeel van het proces.
Ja. Zoals je ook soms wel een rechter kunt vragen om een uitspraak te doen, hè, dat doen de deelnemers aan tafel dan, uitspraak te doen over een bepaalde kwestie. Dan is het heel fijn dat iedereen uit kan gaan van, oké, dus dit is hierover besloten. Laten we nu verder gaan over wat er voor ons verder van belang is. Dan gaat het over andere dingen dan bijvoorbeeld inhoud. Dan gaat het over hoe gaan we onze relatie weer herstellen? Hoe gaan wij voortaan met elkaar om? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we elkaar horen? En elkaar inzicht geven in de processtappen die er verder nog zijn. Contact hebben met elkaar in feite. Wat spreek je daarover af? En dat zijn vaak hele belangrijke drijfveren om of in de contramine te gaan of mee te werken met elkaar. Te zoeken naar gezamenlijke oplossingen. En dat is een hele mooie werking van mediators en beleidsmiddelaars.
Als we even kijken naar de mandateringen, van wie zitten er nou aan tafel? Ja. Een overheidsambtenaar, zou je kunnen zeggen, heeft niet heel veel bewegingsvrijheid. Hij heeft de regels, die moet hij uitvoeren.
Ja.
Ook zelfs als een wethouder bijvoorbeeld aan tafel zit, is dat nog steeds niet degene die beslissingsbevoegd is. Want hij heeft altijd nog een college van BMW, die gaan erover.
Ja.
Andere ambtenaren, daar geldt hetzelfde voor.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want het kan een klem zijn, hè? Het kan een vernauwing opleveren voor een ambtenaar.
Ja.
Als hij voelt van ja, ik zit hier wel, maar ik mag uiteindelijk geen beslissing nemen.
Ja, ja, de vraag is over beslissingen nemen waarover. Als je met elkaar rond de tafel zit bij vraagstukken tussen overheden, bedrijven en burgers. En vaak zitten ze alle drie ook aan tafel. Hè? Dus één of meerdere bedrijven. Groepen boze bewoners. En een overheid en soms meerdere overheden. Dus een omgevingsdienst bij of zo, of Rijkswaterstaat, of nog een provincie. Er zitten vaak verschillende overheden bij aan tafel. Je komt aan tafel met de gedachte, ik mag hier niet in bewegen of het gaat hier om. Terwijl als je aan tafel zit en je praat over wat er werkelijk aan de hand is, het zijn zulke complexe vraagstukken vaak, dan zijn er vaak veel meer onderwerpen waarover je zou willen besluiten of afspraken zou willen maken, omdat die belangrijk blijken te zijn voor de deelnemers aan tafel. En dan gaat het helemaal vaak niet meer over, we moeten het bestemmingsplan op deze en deze manier uitleggen, of ik moet ja zeggen tegen deze weg, of ik moet nee zeggen tegen dit asielzoekerscentrum. Want dat hebben we nou eenmaal zo afgesproken. Of het kan niet, want nee, dan gaat het vaak over andere dingen. Tuurlijk wordt er wel gekeken van precedentwerking. Als wij hier ruimte zoeken om tot oplossingen te komen, dan moet een overheid. En dan heeft het weer ook dat rechtvaardigheidsgevoel en gelijke monniken, gelijke kappen. Dan zou je willen voorkomen dat opeens ook op andere dossiers de zaken gaan schuiven natuurlijk. Dat snap ik ook wel, dat is ook een belang. Maar vaak is het niet meer zo zwart-wit. Gaat het over veel meer dingen. En vaak gaat het ook over zaken, het gaat over interpretatie van een bestemmingsplan. Of wat zijn hier nou... Wat zijn hier nou de kaders uiteindelijk voor de invulling ervan? Die zijn vaak aan het begin van een gesprek, ook voor een ambtenaar, nou ja, rigide in de zin van je hebt een bepaalde opvatting, een interpretatie van de ruimte in dat bestemmingsplan. Maar gaandeweg zo'n gesprek blijkt vaak dat er ook andere mogelijkheden zijn. Het zijn vaak ook mogelijkheden die je niet eens kunt zien, omdat je niet... Het gesprek hebt gevoerd met deze bedrijven en deze burgers, die ook ideeën hebben. Nou, die ideeën komen samen en zo komt er een veel rijker veld om over te besluiten. En dat geeft vaak de ruimte aan ambtenaren en ook bestuurders aan tafel om met nieuwe afspraken in zee te gaan. Nieuwe afspraken te maken. En dat moet dan natuurlijk voorgelegd worden aan het college van BMW, soms ook aan de gemeenteraad. Maar dat, met het goede verhaal is dat vaak mogelijk. Hetzelfde geldt overigens voor bedrijven die ook terug moeten naar... Ofwel aandeelhouders, soms zitten ze niet eens in Nederland, moeten dus... Of naar raden van bestuur, en dat moet dus ook goedgekeurd worden. En hetzelfde geldt voor groepen burgers aan tafel. en bewoners aan tafel, die moeten ook vaak terug naar hun achterban. Dus die moeten ook een goed verhaal hebben. En dus voor alle drie geldt eigenlijk dat je die stap terug moet doen naar je achterbannen. En dat je afspraken maakt over andere dingen, meestal, dan waar je mee aan tafel kwam in het begin. Dus die ruimte creëer je. Dat is heel mooi.
U luistert naar Mediation Talk, de mediation podcast van Nederland. En bent u op zoek naar een goede mediator? Neem contact met ons op. Kijk op cvc.nl.
Kun je ons even meenemen, Hans, naar een casus uit jouw praktijk die aanvankelijk heel ingewikkeld leek. Partijen kwamen niet bij elkaar.
Ja.
En dankzij mediation gebeurde er iets anders. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik begrijp je vraag, want als ik praat over mediation, dan blijft het vaak een beetje abstract, omdat natuurlijk vertrouwelijkheid heel erg belangrijk is. Dus het is echt niet de bedoeling om uit de school te klappen over concrete conflicten. Dat is het lastige. Nou is er een boekje Doorbreken van Impasses. Daarin staan een aantal casussen. En daar kan ik dan wel uit citeren, zou ik maar zeggen. Kan ik iets concreter worden. En eentje daarvan ging over windmolenparken op de Noordzee. Het is al een paar jaar geleden. Maar toch, dat was wel leuk. Want ogenschijnlijk waren dat belangen van de havenbedrijven en van de Rijkswaterstaat destijds en vier energiebedrijven, die haaks stonden op elkaar. Dat ging over vergunningen voor windmolenparken op zee. En een impasse. Want er waren rechtszaken en de juridische procedures en de vergunningen zouden niet doorgaan. En dus was echt wel een impasse. En de oplossingen die ieder voor handen had, de standpunten die iedereen innam, die pasten natuurlijk niet op elkaar. En wat we toen hebben gedaan is bij elkaar gaan zitten. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar het bleek dus dat deze mensen, de CEO's in feite, elkaar wel hadden bestreden, procedureel, juridische procedures, maar elkaar eigenlijk nog niet goed kenden. Dus alleen al door, zeg maar, de mediation voor te stellen en bij elkaar te komen en af te spreken van hoe gaan we dit varkentje nou wassen, onder leiding van een neutrale en onpartijdige derde, dat leidde al tot, een beeld van we hebben hier wel te doen met elkaar. We kunnen hier ook wel uitkomen.
Dat zou je kunnen zien als het verwarmen van een conflict. Hè? Dus de relatie verzorgen tussen deze mensen.
Ja, nou, in feite kenden ze elkaar dus niet. En hadden ze echt een hele functionele verhouding met elkaar. Vijandsbeeld is een te groot woord. Maar grote belangen. Dus er staan wel mensen tegenover elkaar om hun hart tegen hart. En ook formeel tegen formeel. En inderdaad, op een gegeven moment blijkt wel dat als je een paar keer bij elkaar komt, want dit team van leidinggevende CEO's dus en havenmeesters enzovoort, die konden elkaar natuurlijk ook wel zien als mens uiteindelijk. En ook wel in elkaar zien dat ze elkaar nodig hadden om tot een oplossing te komen. Uiteindelijk moet je ook weer verder met elkaar op dit dossier, maar ook op andere dossiers. He, dus het is urgentie. Je biedt de gelegenheid om bij elkaar te komen en aan tafel te komen, elkaar ook eens te zien en te horen, goh, wat speelt er nou voor jou? En die openheid groeit en die veiligheid groeit. En op een gegeven moment komt er natuurlijk op tafel, wat speelt er nou voor jou? En wat heb jij nodig voor jouw organisatie, maar ook voor jou persoonlijk, om hier tot een oplossing te komen? En die oplossing is er uiteindelijk gekomen. Als je het hebt over met wie moet je dan aan tafel komen, dan waren dat ten eerste deze zeven partijen die met elkaar rond de tafel moesten komen. En vervolgens moesten we in beeld hebben van wie zijn er nog meer betrokken bij dit vraagstuk om te komen tot oplossingen uiteindelijk. Nou, dat waren een veelheid van functies op zee, van visserij tot zanddepots, gas- en oliewinning, legerputten voor gas- en oliewinning, die ook nog weer een strategische waarde hebben voor bijvoorbeeld nou ja, de gedachte dat er CO2-opslag zou moeten plaatsvinden. Er liggen wrakken. Ja, ik vergeet ongetwijfeld, er zijn nog kustgemeenten die ook nog het product van de ondergaande zon in feite hebben voor hun gasten. Zo zijn er heel veel potentiële stakeholders. Nou, het in kaart brengen van die stakeholders, er zijn belangenverenigingen trouwens, laat ik die niet uitwissen of vergeten, want de belangenbehartigers voor individuele bedrijven, bijvoorbeeld voor de olie- en gaswinning, ja, die hebben een op zichzelf staand belang richting hun achterbannen. En zo geldt het ook voor de werkgeversverenigingen en dat geldt ook voor, op andere dossiers, bijvoorbeeld voor IPO of voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Al die belangenverenigingen, die hebben ook nog hun eigen positie ten opzichte van de belangen van de individuele leden. Nou, dat allemaal komt naar voren ook in zo'n vraagstuk rond die windmolenparken op zee. En daar hadden we bepaalde cirkels. We hadden de binnencirkel van deze 7 organisaties. Dan hadden we een cirkel van direct betrokkenen, zoals visserij, kapiteinsverenigingen, redersverenigingen. Die hadden allemaal eigen belang, loodsen, hadden allemaal eigen belangen. Die waren ook direct aan tafel, toch wel. En dan hadden we een hele cirkel van, ja, een derde schil eigenlijk. Van andere organisaties die ook, ja, in ieder geval geïnformeerd moesten worden over dit proces. En aan wie we de keuze gaven, god, wil je meepraten? In welke vorm dan? Of wil je een soort van agendalid zijn? Wil je op de hoogte gehouden worden van de voortgang en wat er uiteindelijk hier besloten wordt? En een aantal van deze organisaties zeiden ook van, nou, fijn dat je ons laat weten dat dit speelt. We zijn ook wel zeer benieuwd en we hebben ook wel een belang. Maar het is niet zo groot dat we altijd maar aan tafel moeten zitten. Hou ons op de hoogte, alsjeblieft. En als wij op een gegeven moment wel nog een punt zien waarop we willen, dat willen inbrengen, dan is er ook alle ruimte voor. Want we willen een oplossing hebben die gewoon die stand houdt. Dat is ook de opgave eigenlijk. Een opgave die stand houdt. Als alle stakeholders, alle betrokkenen een bepaalde kant op willen roeien, een goede oplossing kunnen verzinnen, dan blijven die vergunningen voor die windmolenparken, die blijven overeind. Dus dat is wel mooi. Althans, het laatste is natuurlijk ook nog een hele zoektocht, want als je in de oplossing zaten, het in stand houden van vergunningen, maar ook wel een beetje het verplaatsen van die windmolenparken ten opzichte van de oorspronkelijke vergunning. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn eigen proces van inspraak, zienswijzes enzovoort. Dus het was ook wel heel spannend hoe dat verder zou uitpakken. Hoe de oplossing ingevuld zou worden en zou uitpakken in de praktijk.
En hoe is dat afgelopen?
Eigenlijk geweldig, want alle vergunningen die oorspronkelijk ter discussie stonden door die juridische procedures en door die tegenstand tussen deze partijen aan tafel, die zijn ofwel verlengd ofwel verplaatst. Er is op de Noordzee een hele soort nieuwe routestructuur eigenlijk ingevoerd door Rijkswaterstaat, betond. Hele nieuwe scheepvaartroutes, waarbij dus ruimte was gecreëerd voor die vergunningen voor die windmolenparken. Die zijn ook, de procedures om tot die windmolenparken te komen, die zijn netjes gevolgd. De hele routewijzigingen die er nodig waren, die waren aangevraagd en goedgekeurd door de International Maritime Organization. En dat hele proces van die mediation duurde eigenlijk maar 3 maanden. Tot we kwamen tot een set van afspraken. Zo gaan jullie het doen. En de hele uitwerking ervan duurde een heel jaar. En in dat jaar zijn deze 7 partijen ieder kwartaal nog bij elkaar gekomen om vinger aan de pols te houden over de uitvoering van wat zij gezamenlijk hadden afgesproken. En daar ben ik ook nog wel bij geweest, vanuit die onafhankelijk neutrale rol, in een soort van voorzitter om, maar niet meer als mediator, voorzitter om gewoon dit gesprek gaande te houden. Zij hadden de afspraak gemaakt in hun vaststellingsovereenkomst, dat als er een kink in de kabel zou komen, dat we dan, dat we dan opnieuw zouden gaan handelen in de geest van de afspraak. Eigenlijk een hele mooie afspraak. En het is gelukt.
Dit is een mooi voorbeeld van de werking van mediation in zo'n complex proces.
Ja.
Stel, mediation was hier niet aan de orde geweest. Wat was dan een denkbaar scenario geweest?
Nou ja, een denkbaar scenario is dat de organisaties blijven zitten in hun oorspronkelijke standpunten. Hè, dit kan niet, want... En dat dat gewoon zou worden uitgevochten voor de rechtbank. Met als gevolg, en dat kan ook heel mooi... In sommige gevallen is dat natuurlijk ook wel de aangewezen weg. Maar hier is in ieder geval de moeite genomen om te kijken of je er op een andere manier uit kunt komen. Alternatief zou dus zijn geweest langjarig procederen. En dat zou ook de verhoudingen tussen de verschillende partijen aan tafel natuurlijk ook weer geen goed hebben gedaan. Ik zie dat als het voornaamste andere alternatief. Ja. Trouwens, in een andere casus, een andere zaak, dat ging over een gemeente en een omgevingsdienst, een bedrijf en een aantal burgers, die ook tot een goed resultaat heeft geleid, heb ik gevraagd aan die gemeente, goh, wat heeft dit nou gescheeld aan kosten? En dat nou op zijn minst 70.000 euro aan directe kosten had dat gescheeld. Maar vooral scheelde het, en het bedrijf hebben we niet naar gevraagd eigenlijk. Maar dat bedrijf dat heeft natuurlijk ook misgelopen. Procederen. Maar het belang zit hem er ook in, de opbrengst zit hem er ook in dat de relaties gewoon verbeterd zijn en verstevigd zijn. Tussen dat bedrijf en die gemeente en die mensen, die bewoners, die individuele mensen. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is misschien niet in geld uit te drukken, maar wel in positieve energie of in plaats van negatieve energie. Of gezondheid zelfs voor mensen. Het zal misschien zo'n overheidsorganisatie niet zoveel gezondheid kosten. Maar voor een individuele persoon die moet vechten en procederen, ja, dat gaat hem niet in je koude kleren zitten. Dus ik hoor heel vaak dat je kunt weer verder met je leven. Er is weer lucht en licht en dat is gezondheid. Nou, dat is de opbrengst. Top. En soms moet je natuurlijk procederen. Hè? Er is niks tegen procederen in die zin. Maar het automatisme waarmee vaak... we zijn niet eens met jou, we nemen ons standpunt in en we zien je wel voor de rechter. Nou ja, er zijn best wel kringen waar dat heel automatisch gebeurt. Dan, ja, je ontneemt eigenlijk de kansen die er wel liggen, die laat je gewoon liggen. En dat zijn de kansen om er veel beter uit te komen, tegen veel lagere kosten, met veel meer energie, opbrengst en soms ook al mooiere uitkomsten, mooiere resultaten natuurlijk. Omdat je ook de input van anderen kunt meenemen in wat je wil realiseren. Ja, als we het er zo over hebben, komt er nog weer een ander voorbeeld naar boven. Een voorbeeld waarbij een bedrijf, twee bedrijven eigenlijk, die eigenlijk veel stank en geluidsoverlast veroorzaakten. En een gemeente en een omgevingsdienst en wederom boze omwonenden. Het is een beetje een klassieke setting eigenlijk. Maar daarmee zit je dus wel met veel partijen aan tafel. Er werd geprocedeerd tegen vergunningen voor die bedrijven. En het pad wat je dan dus verder voor je ziet is procederen tot aan de Raad van State toe. En dan nog krijg je soms een uitkomst die niet helemaal voldoet aan... is het nou een oplossing waar je mee verder kunt? En in deze mediation kwam naar voren uiteindelijk de oplossing dat er binnen dat bedrijf met andere grondstoffen zou worden gewerkt voortaan, die uiteindelijk tot veel minder stank leiden. En dat in samenspraak met die boze... Ik tussen haakjes inmiddels niet meer boze omwonenden, maar betrokken omwonenden. En ook een ander deel van de afspraak is dat het bedrijf met een bepaald stappenplan zou verplaatsen naar een centraal punt elders in de gemeente. En daar was ook een heel stappenplan voor gemaakt, samen met de omgevingsdienst en de provincie, die hier ook een rol in hebben. En dus maar dit zijn dus opties die je van tevoren niet kunt bedenken. Want als je gewoon gaat procederen en ik heb wel recht van spreken, ik mag hier wel produceren met deze grondstoffen, dan komen die opties van laten we eens kijken of we met andere grondstoffen en ook andere afdekkingen van wat ze zo stonk, anders te werk zouden gaan. En in contact met de omgeving. En we weten natuurlijk allemaal, als je elkaar kunt zien en kunt hebben, dan kan je ook een klein beetje overlast van elkaar hebben. En als je elkaar niets kunt zien en niet kunt hebben, dan is elk geluid of elke geur die je gewaar wordt, is te veel. Dus dat helpt.
Naar aanleiding van dit voorbeeld, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld hoogovens.
Ja.
Dat is een goed voorbeeld, denk ik, van een bedrijf dat veel overlast veroorzaakt, ook veel gezondheidsschade.
Hè? Ja.
Er zijn steeds meer aanwijzingen voor. Omwonenden die zeggen, ja, dit moet stoppen. Als jij daar nu vanuit jouw mediatorsblik op afstand naar kijkt, hoe zou je dit aanpakken?
Ja, er zit een aspect in van urgentie en van het gesprek aangaan met elkaar. Toch inderdaad dat gesprek aangaan met elkaar, luisteren naar waar ieder om te doen is. Nou, dat het grappige is, je zou zeggen, dat weet je wel van elkaar. Dat weten we nou toch wel. Maar wij zijn natuurlijk ook getraind in Anna, hè? Altijd navragen, niet aannemen. Dus ga niet uit van je eigen aanname over wat voor een ander belangrijk is. En dat is heel essentieel. Want anders ga je oplossingen verzinnen voor iets wat eigenlijk helemaal niet het probleem was. En dan denk je, ik doe het toch goed. Ik ben toch goed bezig. maar dat is niet altijd, dat is zeker niet altijd het geval. Even een kort zijstapje. Gisteren, want het gaat niet alleen over ruimtelijke vraagstukken en bedrijven enzovoort. Gisteren was de reportage van het CBS dat mensen die het breed hebben, makkelijk 25 gezondere jaren meer hebben dan mensen die erg veel zorgen maken over hun financiële situatie en over hun bestaan in feite. En er was een huisarts op de radio en die zei van, het is zo belangrijk om in dit soort gesprekken om tot verbetering te komen, om daar de personen in te spreken die het ook betreft. Ga daar niet beleid over maken over hun, want dat ging dan over beleid, over het ontmoedigen van roken en over het ontmoedigen van slecht eten enzovoort enzovoort. Want ga je in gesprek met die mensen, dan blijkt dat het over hele andere dingen gaat waarom ze zo in de penarie zitten in feite en zoveel zorgen hebben en dat ze daardoor ook gewoon minder lang gezond leven. En dat gaat vaak over dingen als, heb ik de zekerheid dat ik volgend jaar nog in mijn huis kan wonen? Het gaat over hele andere dingen dan ontmoedigen van stoppen met roken. Inzicht geven in dat die hamburgerketen je ongezonder maakt. En dat je beter naar de markt kunt gaan om, een Savoyekool te kopen en of iets te maken. Dus luister naar wat de werkelijke zorgen zijn en de werkelijke redenen zijn van zorgen van mensen. En dan zit het in zekerheid, er zit hem zelf aan het stuur staan van je eigen leven. Dat zit hem in gezien worden, erkenning, de zekerheid van een baan bijvoorbeeld, hè, wat de laatste jaren natuurlijk enorm geërodeerd is. En ga dan niet, luister daarnaar. Dus ga niet vanuit je eigen aannames beleid maken over wat voor jou wel goed zou zijn om gezonder te leven. Maar ga luisteren en ga het gesprek aan. Nou, het geldt denk ik hetzelfde voor de hoogovers. En dat zullen ze ook wel doen, maar er is natuurlijk altijd een verschil tussen het gesprek aangaan en echt luisteren naar waar het je echt om te doen is. En met elkaar de afspraak maken dat je daar ook wel, dat je bereid bent om te zoeken naar oplossingen die voor iedereen passend zijn. Ja, hier zit je natuurlijk met enorm grote belangen. Je ziet het niet, maar ik zit nu gebaren te maken met machtsverhoudingen of in ieder geval verschil in belang. Het voortbestaan van zo'n bedrijf, dat vereist bijna een soort van paradigmawisseling over hoe zorgen we hiervoor, misschien wel een bedrijf wat produceert, maar op een manier die dus niet zoveel gezondheidsgevolgen heeft. Ja, die zijn er in principe, denk ik wel. Dat hoor je wel, hè, uit het Hoge Noorden. Met hydro, waterkrachtcentrales enzovoort. Maar ja, dat zijn hele grote politieke en bedrijfspolitieke vraagstukken natuurlijk. Ja, daar moet je ook wel eerlijk over zijn. En misschien dat een oplossing ook wel een combinatie zal zijn van oplossingen voor de korte termijn en voor de lange termijn. Hè? Dat is eigenlijk met dat bedrijf wat ik net schetste ook. Korte termijn was, we gaan andere producten als input nemen voor onze fabrikage, die minder stonken en waar ook afspraken over waren met die omgeving. En een ander deel van de oplossing was verplaatsen van het bedrijf. Dus er zat, en dat heeft nog wel wat haken en ogen, maar ook daarover waren afspraken gemaakt met andere stakeholders die daar een rol in spelen. En zoals provincie en omgevingsdienst, maar ook deze bewoners en de aandeelhouders van die bedrijven. En dat een oplossing, een pad ergens heen, is dan ook heel aanvaardbaar vaak voor mensen die nu last hebben van zo'n bedrijf. En daarmee moet, ja, want uiteindelijk, daar werken natuurlijk ook heel veel mensen in de omgeving van hoogovens bij hoogovens. Of in toeleveranciers, toeleverende bedrijven of dienstverlening. Dus ja, het is ook niet zo dat mensen zomaar en per definitie en per se dat bedrijf weg willen hebben. Alleen een situatie willen creëren die ook recht doet aan hun gezondheid. Of op een andere manier waarin ze gehoord worden waar het hun om te doen is. Ja, dus dat zijn dus de oplossing is veel groter dan dat je denkt van kan niet, kan wel. Professioneel heb ik hier geen oordeel over. En daar ben ik ook wel, daar moet je ook in getraind worden om dat oordeel los te laten. En dat is soms heel gek voor mensen. Die zeggen dan van, hey, hoe kan je nou dit gesprek zo voeren? Daar heb je toch een mening over? Nou, die mening die heb ik professioneel dus niet. Ik probeer dus werkelijk vanuit een nieuwsgierige rol te zoeken naar wat is nou voor jou hier, Hoogovens zou ik zeggen, maar Tata Steel, belangrijk. Wat is voor jullie omwonenden, wat is voor jou provincie, wat is voor jou omgevingsdienst, wat is voor jou, nou ja, noem maar een paar stakeholders die hier nog aan tafel zou kunnen vragen. Wat is nou hierin belangrijk voor jou? En vanuit een nieuwsgierige rol en vanuit de overtuiging dat het goed doorvragen en niet op basis van je eigen aannames denken van het zal zo en zo wel zitten, het gesprek proberen te voeren. Dat is de openheid die je biedt. En anders, als je dat niet doet, dan kom je automatisch in die groef terecht waarin partijen al zitten. Nou, dat is precies wat je niet wil. Je wil buiten die groef blijven. En eigenlijk het derde verhaal, het perspectief, dat je wel op een andere manier met elkaar kunt praten met elkaar. Dat is vaak de eye-opener voor de deelnemers aan tafel.
Ik zou graag even met jou willen kijken naar een actueel voorbeeld van een conflict in de leefomgeving, het stikstofvraagstuk.
Ja, ja, ja.
Wat behoorlijk voor commotie heeft gezorgd, ja. Met name natuurlijk bij de boeren. Ja. Misschien eerst eventjes luisteren naar een fragment van Johan Remkes, die als wat later gespreksleider is genoemd, hè?
Ja.
En niet bemiddelaar.
Klopt.
Hoe hij voorafgaand aan zijn rapportage, naar aanleiding van zijn bevindingen, hè, heeft veel gesprekken gevoerd met de partijen, wat hij daar ten aanzien van het proces over zei.
In juli werd ik gevraagd om als onafhankelijk gespreksleider de bijeenkomsten te begeleiden over de impasse die was ontstaan in het stikstofvraagstuk. Het doel was om de vastgelopen dialoog weer op gang te brengen. Na stevige bemerkingen zijn partijen uiteindelijk aan tafel gekomen, die daar eerder niet toe bereid waren. Het vertrouwen is nog niet hersteld. Voordat ik over de inhoud van het rapport zal spreken, wil ik een aantal reflecties op het proces delen. En daarbij wil ik ook ingaan op het bredere sentiment achter de emoties en de woede die zichtbaar is geweest. Stap voor stap kwam er een proces op gang dat leek op een echte dialoog. Ook werd terechtgesteld dat beweging alleen te verwachten valt als er ook een realistisch en langjarig perspectief is. Waar beweeg je anders naartoe? Daarvoor moet de vraag wat waar wel kan beantwoord zijn. Net als de vraag welk verdienmodel daarbij hoort. Er is kortom behoefte aan een integraal verhaal over waar het heen gaat met de landbouw en met het landelijk gebied. In de gesprekken ging het ook veel over menselijkheid, over emoties en soms ook over woede. Hoewel wetsovertreding en intimidatie altijd afgekeurd moeten worden, ben ik geschrokken van de oprechte wanhoop die in de ogen van redelijke mensen te zien is. Dat daar heftige emoties uit volgen, begrijp ik heel goed. Ik weet ook dat er vandaag vele individuele boeren met grote zorgen deze persconferentie volgen, als ze tenminste niet aan het werk zijn. Over de dieper liggende bron van die emoties en woede wil ik een paar dingen zeggen. Ten eerste wil ik benoemen dat de emoties en de woede voortkomen uit een breder sentiment dan stikstof alleen. Veel boeren weten best dat er iets moet veranderen en vinden ook dat er iets moet veranderen. Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Dat wordt in discussies te vaak vergeten. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Alsof het allemaal hun schuld is. Zeker op het platteland wordt ervaren dat men op veel onderwerpen moet opdraaien voor opvattingen en culturele onderstromen die vooral in stedelijke gebieden leven. Mensen ervaren een groeiend verschil tussen Randstad en het landelijk gebied, tussen stad en platteland. Voorzieningen waaraan gehecht wordt verdwijnen. Een goed voorbeeld is zichtbaar in dorpen, waar zowel de laatste bushalte als de laatste pinautomaat recent zijn verdwenen. De manier waarop in politiek, media en door de culturele voorhoede soms over het platteland en de daar levende opvattingen wordt gesproken, is voor veel mensen een steen des aanstoots. Ik ken het landelijk gebied en kan me dit gevoel ook vanuit mijn eigen historie goed voorstellen.
Nou, die Remkes, die zegt dus ongelooflijk veel. Ongelooflijk veel. Dat is wel mijn reflectie. Om te beginnen, vooral zegt hij, schetst hij dat, laten we zeggen, de boer geen vijand is. Het grootste deel van zijn verhaal gaat over emoties. En over het neerzetten, het schetsen van de mens. Hij zegt ook dat het zijn redelijke mensen. Het zijn mensen die zorgen hebben. Mensen die aan het werk zijn op dit moment. Weet je wel? Dus hij kleurt ze gewoon. En dat is zo mooi. Hij geeft ook aan, door met elkaar aan tafel te komen, kan je dat vooringenomen beeld van jullie hebben het allemaal maar gedaan, wederzijds overigens, hè? Of jullie beschuldigen ons, hè? Dus wederzijds, kan je van tafel halen, omdat je gewoon met elkaar spreekt over waar gaat het jou nou om? En dan kom je dus op de emotionele kant. Dus niet over die feitelijkheden. Maar ook over alles wat je nodig hebt om weer met elkaar in gesprek te gaan. En hij geeft ook aan, het leek wel bijna een dialoog te gaan worden. We zijn er niet. En het vertrouwen is er ook nog niet. Daarmee schetst hij ook, we staan aan het begin. Het traject loopt. Maar je hebt om te beginnen nodig dat je elkaar kunt zien als mens. En niet in de vorm van, je hebt het gedaan. Of een vijand speelt of wat dan ook. En wat hij volgens mij ook wel heeft gedaan, is zeg maar, het vraagstuk van stikstof is niet hetzelfde als het vraagstuk van de boer. Er zijn natuurlijk ook andere stikstofleveranciers, Tata, andere grote bedrijven, zijn hele grote, het verkeer, zijn hele grote zeg maar bronnen. Dus laten we dat ook wel in alle redelijkheid bespreken met elkaar. Eigenlijk maakt hij de beweging van het begin van tegen elkaar naar samen tegen het probleem. En dat is eigenlijk de beweging van mediation. Dus dit is een hele belangrijke voorwaarde heeft hij gecreëerd om weer met elkaar aan tafel te komen. Tegelijkertijd levert dit natuurlijk enorme verwachtingen op. En ook wel de vraag van, goh, hoe nu verder? Hè? Hoe krijgen we dan dit proces verder op gang? Waarbij we blijvend elkaar zien als mensen die samen tot een oplossing moeten komen. Niet dat je de ander weggumt of zomaar laat verdwijnen. Dan ben je van het probleem af. Nee, je moet hier samen tot een oplossing komen. En dat heeft hij heel mooi geschetst. Dus dat is... Hij heeft het ook niet over de inhoud, hè? Dat is ook zo mooi. De inhoud is helemaal nog niet aan de orde. Dat komt later.
Hij begint hier ook mee, hè? Ja. Dat is echt zijn opening.
Ja, ja, dat klopt. Voordat ik over de inhoud überhaupt iets kan zeggen, of we in het vervolg van het proces, laten we eerst maar eens even kijken met wie we aan tafel zitten. En elkaar eens horen. En vaak is dat de eerste keer dat mensen het gevoel hebben, oké, ik mag nu mijn verhaal doen. Ongekuiste versie, ik mag gewoon vertellen wat ik wil in mijn taal. Dat is ook een hele belangrijke natuurlijk. En ik word gehoord. En dat is niet meteen dat er een oplossing is. Die is er nog niet. Maar wel, oké, stap 1 is, ik zit aan tafel. We zitten met elkaar aan tafel. En het is het begin van tegen elkaar naar samen tegen het probleem. En dat is een noodzakelijke stap. En ook een best een mooie stap. Want daarna kan je weer gaan bouwen. Eigenlijk. We hebben onlangs een bijeenkomst gehouden in het kader van de Week van de Mediation. Waarbij we als thema hadden over het stikstofvraagstuk. Hoe houden we de ingezette lijn van Remkes vast? Nou, dat is een hele spannende. Er zitten heel veel kanten aan. We zijn ook nog niet helemaal uit. Maar een ingrediënt is natuurlijk wel, blijf het gesprek voeren en blijf elkaar zien als als een belangrijke medespeler om het probleem op te lossen. Je moet het samen doen, tenslotte. En ik weet niet of dat duizenden individuele gesprekken moeten zijn, maar daar moet wel over nagedacht worden. Hoe gaan we dit zo organiseren dat het hele prille vertrouwen wat er is, oké, we staan hier samen voor aan de lat en we worden niet zomaar overroeld. Hoe hou je dat vast? Misschien is dat wel een thema voor een hele andere podcast. Een verdieping, zal ik maar zeggen. Er zitten zoveel kanten aan. Maar het begin is wel heel mooi dat mensen weer met elkaar aan tafel durven komen. En mogen komen. Ook naar hun spelers of hun achterbannen. Ja, dat je met een bepaalde oprechte bedoeling wel met elkaar aan tafel kunt komen. Het is de enige uitweg. Alternatief is knokken. Jij wint, ik verlies. Of andersom, ik win, jij verliest. Ja.
Daags na de presentatie van zijn rapport zei Remkes in Buitenhof, het is eigenlijk absurd dat ik nodig ben. Hè? Dit is eigenlijk gewoon een vaardigheid die een minister aan de top van de organisatie zou moeten hebben. Gewoon partijen aan tafel vragen en houden.
Ja.
In die zin legt hij iets bloot, hè? Wat een bepaalde onvermogen, een bepaalde onmacht van het openbaar bestuur.
Ja. Ja, nu raak je ook weer een heel veld aan van waar beweging is, als ik het zie. Lukt natuurlijk niet altijd, maar ik denk wel dat de overheid bezig is om te zoeken naar betere manieren om met allerlei bewegingen, doelgroepen, belangenorganisaties het gesprek te voeren. En tegelijkertijd ook zijn eigen rol heeft. Dat hadden we al eerder kort aangestipt. Om ons een beetje voor te gaan. Er is natuurlijk een beleidsdoelstelling. We gaan een bepaalde kant op. We hebben een bepaalde visie. Dus het hebben van een visie op tal van onderwerpen is een hele belangrijke. Nou, het woord visie is een tijdje vies geweest, hè? Mocht niet, geloof ik. Als ik zo onze minister-president hoorde.
Het was een olifant in de kamer die het zicht ontnam op de toekomst of iets dergelijks.
Ja. Voor visie ga je maar naar de opticien. Maar je moet toch een bepaald beeld hebben van waar gaan we naartoe? Min of meer. En niet dat dan in beton gegoten is. Nee, juist niet. Gebruik daar dan weer de inzichten van de mensen, laten we zeggen, in het veld. Hier letterlijk de boeren. Maar ook burgers en bedrijven of andere overheden. Gebruik alle inzichten en ook trouwens alle energie die er is bij al deze mensen en organisaties om iets teweeg te brengen, iets voor elkaar te krijgen. Luisteren naar elkaar betekent niet. Leidt er voor mij eigenlijk alleen maar toe dat je ideeën ook rijper en beter maakt. Ja, en meer draagvlak voor is. Nou, wat ik wel merk bij de overheid is dat er een zoektocht is naar hoe kunnen we nu bijvoorbeeld passend contact met de overheid is al een tijd in werking, maar dat moet je blijven onderhouden. Hoe kan je responsief zijn? Hoe kan je de informele gesprekken aangaan met bewoners, met bedrijven en met andere overheden? Hè? Want een overheid of een gemeente heeft altijd weer andere overheden om zich heen. Ieder met zijn eigen rol. Hoe kan je dat informele gesprek aangaan met elkaar? Hoe kan je niet formalistisch reageren op elkaar? Nou, dat de passend contact met de overheid speelt daar wel een rol in. Ik zie ook wel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid dat nu burgergerichte overheid een traject is wat loopt, waarin ook gekeken wordt. Hoe kunnen we nu veel meer vanuit die burger denken en reageren? De overheid is tenslotte ook wel dienstbaar aan de rest van de samenleving.
Dus je hebt het eigenlijk over scholing van bijvoorbeeld ambtenaren om met een andere mindset naar hun eigen rol te kijken en ook naar het belang van de burger bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Is dat ook wat je bijvoorbeeld tegenkomt? Je bent opleider bij het CVC.
Ja.
Zitten ambtenaren bijvoorbeeld ook in de basisopleiding?
Zeker. Zitten ambtenaren, er zitten vanuit verschillende programma's bij de overheid zitten ook mensen in de opleiding om de opleiding tot mediator. En sommigen worden ook wel mediator, maar heel veel, ik denk laten we zeggen de helft, gaat zijn mediation vaardigheden en ook de attitude van mediator en ook processtappen toepassen in zijn werk en of haar werk. En dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Dus veel meer die mediation vaardigheden toepassen in werkzaamheden van een overheid in relatie tot zijn omgeving. Daarnaast is denk ik belangrijk dat binnen zo'n organisatie, een overheidsorganisatie, in goede aarde valt. Dus ik ben ervan overtuigd dat, ik kom uit een mariniersfamilie oorspronkelijk, dus ik ben wel een beetje hiërarchisch opgevoed, zou ik maar zeggen. De voorbeeldfunctie van de hoogste vrouw of man in een organisatie of het hele managementteam of hoe het ook georganiseerd is heel belangrijk in het bepalen van wat zijn nou hier de normen of de kaders waarbinnen je handelt. En als die kaders zijn van wij staan hier, wij zijn responsief, we zijn hier, we luisteren ook naar wat onze stakeholders ons te melden hebben. Als dat de dominante houding is, dan is dat heel behulpzaam. Ook in de uitvoering en in het verder vormgeven van beleid en besluiten daarover. Hoe je luistert naar wat draagvlak heeft in de samenleving. Dus ik ben wel van overtuigd dat dat ook in de directiekamers moet verankerd worden. Als het al niet zo is. Maar dat is op mijn beleving voor veel organisaties wel op basis van de persoonlijke voorkeuren van mensen. Ja, en ik zou dat wat meer verankerd willen zien. Dat zou heel geweldig zijn.
Hans, tenslotte, hoe kijk jij vanuit jouw rol als mediator in dit werkveld en ook als opleider naar hoe organisaties conflicten oplossen?
Ik ben positief, heel positief. Als ik zie wie er in die opleidingen tot mediator zitten, dat zijn ambtenaren, dat zijn directeuren van bedrijven, dat zijn advocaten, veel meer advocaten dan 5 jaar geleden. Daar is er echt wel behoefte om problemen, conflicten echt op te lossen. En niet, laten we zeggen, een procedureel labmiddel of een juridische uitspraak te hebben. Een klap, laat het nou maar achter je. Nee, er is er wel behoefte om echt ergens te komen met elkaar. En daarbij wil ik ook zeggen dat, kijk, zeker wij als mediator, we moeten niet bang zijn. We zijn ook niet bang voor conflicten. Die conflicten zijn niet vies. Die geven eigenlijk aan waar het mensen en organisaties echt om te doen is. Dus eigenlijk als je een conflict wegmoffelt, dan ben je niet goed bezig. Je bent wel goed bezig als je een conflict gebruikt om erachter te komen van, goh, waar gaat het jou nou echt om? En dan kom je tot veel betere oplossingen en trouwens tot veel betere relaties. En dat is dus mooi. Dus ik ben positief gestemd als ik zie wie er in die opleidingen zit. En ook wel wat ik zie dat binnen organisaties gewerkt wordt om, laten we zeggen, interne mediators een plaats te geven. Want dat is ook een hele belangrijke interne mediators om gewoon de aanvliegroute van het oplossen van conflicten gewoon een beetje salonveeg te houden binnen die organisaties. Soms ook externe mediators in te schakelen als dat nodig is. En ik zie ook wel dat er bij directieleden, CEO's, behoefte is om dat ook uit te dragen. Dat een beetje de norm wordt binnen organisaties. Het is nog een beetje te veel afhankelijk van het persoonlijk geloof van managers, van leiders. Maar ik zie ook een beweging van binnen de organisaties, van afdelingen, van onderop, van waar ook, om beter met de omgeving te communiceren en conflicten zo op te lossen. Wat ik ook nog wel als laatste hoop heb, is het volgende. Iedere organisatie heeft wel een afdeling juridische zaken. Maar er zijn maar heel weinig organisaties die een afdeling dialoog hebben. En dat zou wel mijn grote oproep zijn. Beste mensen, zorg ervoor dat er afdelingen dialoog zijn. Net zo belangrijk als de afdeling juridische zaken. Zou dat niet mooi zijn?
Klinkt goed. Dankjewel.
Graag gedaan.
U heeft geluisterd naar een aflevering van Mediation Talk van het Centrum voor Conflicthantering. Gerenommeerd opleidingsinstituut en mediationkantoor. Guido van der Hulst in gesprek met mediators en deskundigen op het gebied van conflicthantering. Wilt u reageren op deze podcast? Of wilt u meer informatie over de opleidingen en trainingen die het Centrum voor Conflicthantering biedt? Of bent u wellicht op zoek naar een goede mediator? Wij helpen u graag verder. Ga naar cvc.nl/mediationtalk.